Hallo CryptoCoins, het is maandag 2 november 2020, de dag voor de presidentsverkiezingen. En daar gaan we natuurlijk zo meteen even over hebben. Niet over die verkiezingen, maar wel over de impact die dat afwacht op dit ogenblik heeft natuurlijk op de koers van de Bitcoin en op het altcoins gedoe. We gaan het ook even hebben over de stand van de Bitcoin en de barometer. En ik wil even een paar dingen met je doornemen na afloop van vorige week of naar aanleiding van vorige week. Allereerst, ik heb vorige week vrijdag gevraagd aan die mensen die de Apple Podcast app gebruiken om alsjeblieft even een review te maken. En dat hebben een paar mensen gedaan. Dat heeft meteen impact. Die ene troll die 1 ster gaf is meteen onschadelijk gemaakt. Fantastisch, bedankt voor iedereen die al de Apple Podcast gebruikt en daar een positieve review op heeft gegeven. Met name de mensen die een korte review hebben gepost. Zoals tegenstander en dan Jeziekje, ik hoop dat ik het goed uitspreek, en Ralf_NL. Dankjewel voor die reviews en nogmaals, als je de Apple Podcast app gebruikt en je hebt even tijd om een review achter te laten en in ieder geval een aantal sterren te geven, of het er nou 1 of 5 is, heel erg bedankt daarvoor. Dan nog 1 ding. Afgelopen vrijdag hebben we de prijs uitgereikt voor de mensen die per voicemail hebben gereageerd op de podcast afleveringen van vorige week. 4 prijzen, maar tot nu toe heeft maar 1 iemand zich gemeld. Ondanks het feit dat er aan 3 andere mensen ook prijzen zijn uitgereikt. Dus doe jezelf even een plezier en stuur even een mailtje naar roef@cryptocoiners.nl. Je ziet het mailadres ook in de show notes staan van de aflevering van vrijdag. Dan kan ik ervoor zorgen dat je die maand gratis scanner lidmaatschap krijgt. Toch mooi meegenomen als je aan het traden bent. En dan tot slot het verrassingsgesprek dat opeens zomaar online stond afgelopen zaterdag met een crypto-coiner, een jonge crypto-coiner die bezig is met het opzetten van een initiatief voor jonge mensen die met crypto bezig zijn, cryptoboomers.nl. Allereerst excuses om een of andere technische reden waarvan ik nog steeds niet precies begrijp hoe het kwam, heeft het een tijdje geduurd voordat op Spotify en Apple Podcast de juiste link stond. Dus je zag opeens een gesprek of een podcast aflevering gesprek met of CryptoCoiners gesprek in je feed verschijnen, maar daar stond de verkeerde aflevering bij. Dat is inmiddels hersteld, sorry daarvoor. Je kunt natuurlijk de aflevering ook eventjes terugluisteren op YouTube of gewoon op www.cryptocoiners.nl/podcast. En er komen nu al veel reacties binnen op die bewuste aflevering, op dat gesprek dat ik heb gevoerd. En een aantal mensen heeft zich al aangemeld, heb ik begrepen, op de cryptoboomers.nl website. Is geen CryptoCoiners initiatief. Het is een initiatief van een CryptoCoiner die iets wil opzetten voor jonge mensen die bezig zijn met geld en met crypto. En in eerste instantie is zij op zoek naar een aantal mensen om mee te brainstormen. Dus als jij jong bent en je hoort dit en je zit zeg maar tussen de leeftijd van 15 à 25 tot 30 jaar, aarzel niet en meld je even aan op cryptoboomers.nl. Dan kun je mee brainstormen over dit eventuele nieuwe platform. Oké, tot zover. Dan voordat we zo gaan kijken naar paper traden of echt traden, even de stand van de Bitcoin en de barometer. Laten we beginnen met de Bitcoin. Allereerst, we zitten in een nieuwe maand en dat betekent dat de vorige maand, de maand oktober, nu inmiddels voorbij is. En we zijn wat de koers van de Bitcoin betreft hoog gesloten. Sterker nog, met $13.816, en ik kijk even naar de eindstand op Bitstamp, is dit de absoluut 1 na hoogste maand ooit. De hoogste maand zat in december 2017, toen hebben we net iets meer gehaald, 13.880. Dat getal komt je waarschijnlijk bekend voor als je de podcast van de afgelopen week hebt gehoord, want dat is zeg maar die weerstandslijn waar we serieus doorheen moeten breken voordat we echt op weg kunnen naar die $20.000. Maar dit is natuurlijk sensationeel, spectaculair. Het goede nieuws ook is dat niet alleen de prijs behoorlijk is gestegen, maar ook het volume. Niet op de maandchart. Als je de maandchart erbij pakt, dan zie je dat het volume nou niet echt hoog is. Dat komt ook omdat het eigenlijk pas begon toe te nemen in de laatste paar weken van 2000 oktober. Maar als je naar de dagchart kijkt, ook naar de weekchart, met name die weekchart is goed om te zien, dan zie je dat het volume van de afgelopen week hoger was dan het volume van de week daarvoor. Zeg ik wel bij dat er heel veel volume inmiddels is weggevloeid uit de tradingmarkten. Veel mensen hebben Bitcoin op dit ogenblik in hun eigen wallet staan, doen daar niet veel mee, wachten rustig af. Geen wonder, want zoals ik al zei, morgen presidentsverkiezingen. Iedereen is nerveus, traders met name, niet alleen traders op de cryptomarkten, maar ook traders op de traditionele markten, hebben echt een grote hekel aan onzekerheid. En op dit moment heerst er gewoon onzekerheid. En er worden allerlei prognoses gedaan. Als je de opiniemakers volgt, nogmaals, het zijn alleen maar meningen, het zijn geen feiten. Maar er zijn heel veel opiniemakers die verwachten dat de koers van de Bitcoin zomaar 20% zou kunnen stijgen of dalen als gevolg van deze onzekerheid, zeker als de aandelenprijzen dalen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren, en dat is een mening die ik ook onderschrijf, nogmaals, het is alleen maar mijn mening, als in de nacht van dinsdag op woensdag, want daar hebben we het eigenlijk over, niet meteen duidelijk is wie er nu heeft gewonnen. Een aantal van die swing states op dit ogenblik is totaal niet duidelijk wat daar de uitslag van is. Maar met name als daar veel per post is gestemd, per brief is gestemd, kan het een paar dagen duren voordat die stemmen ook daadwerkelijk binnen zijn. Want het poststempel geldt. Daar moet 3 november op staan. Zelfs als de brief pas op 5 of 6 november bij het stemlokaal is, kan het dus betekenen dat die uitslag nog niet vaststaat. Bijvoorbeeld, en met name van de wat grotere swing states zoals Florida. En zolang dat onzeker is, als dat het geval is, misschien wordt heel snel duidelijk wie er heeft gewonnen, maar als het onzeker is dan wie er heeft gewonnen, dan heeft dat absoluut impact op de aandelenmarkten. En in het verleden is zoals eerder gebeurd dat de koersen toen flink dropten. Nou, zeker als er nu nog eens een keertje de crisis bij komt waar we in zitten, kan dat zomaar een drop zijn van 10, 20, misschien wel 25 of meer procent op de aandelenmarkten. En dat sleept natuurlijk ook de Bitcoin met zich mee. Andersom ook, als er meteen een uitslag is en als die uitslag gunstig is voor mensen die handelen in aandelen. Ik heb daar vorige week al een podcast over gemaakt met een hoop commentaar daarop overigens. Als die uitslag gunstig is voor de aandelenmarkten, laat ik het maar simpel zeggen, als Trump zou winnen, dan dat vinden aandeelhouders en met name traders erg prettig. Want Trump heeft er een belang bij om die prijzen op de aandelenmarkten hoog te houden. Dan is er een grote kans dat de aandelenmarktprijzen stijgen op korte termijn en de Bitcoin ook. Weet je, eigenlijk als ik eerlijk ben, het maakt eigenlijk op de lange termijn niet zoveel uit. Want als de aandelenmarktprijzen blijven stijgen, zal de prijs van Bitcoin ook stijgen. Als de aandelenmarktprijzen dalen, zal Bitcoin in één klap ook even meedalen, maar zich snel corrigeren omdat het wordt gezien, steeds meer wordt gezien als een store of value, als een vervanging voor goud. Kortom, als je nu Bitcoin hodelt, als je in Bitcoin belegt, hoef je eigenlijk helemaal geen zorgen te maken. Het gaat alleen maar de goede kant op. Alles is nu bullish. Het volume, het handelsvolume zou nog wat mogen aantrekken, maar je weet waarschijnlijk al, de stemming op de markten is positief. Het sentiment is positief als je naar de tradingmarkten kijkt. Kijk bijvoorbeeld naar de Ichimoku Cloud. Keurig groen. Alles boven de bovenste weerstandslijn. Er worden veel institutionele beleggers nu heel erg happig op Bitcoin. Het bullish nieuws ligt er niet om. Kortom, het sentiment kan eigenlijk niet beter op dit ogenblik. Dus als je Bitcoin hodelt en je zit te wachten op een significante koersstijging, nou, die is natuurlijk al geweest de afgelopen weken, maar het kan nog veel significanter. En de kans is reëel dat dat in ieder geval op de wat middellangere termijn zal gaan gebeuren. Maar net zoals jij ben ik ook heel nieuwsgierig naar wat uiteindelijk de uitslag van de presidentsverkiezing is. En vooral ook wat dat gaan doen met de markten. Want de cryptomarkt is natuurlijk ook weer een stuk volwassener nu dan die 4 jaar geleden was bij de vorige presidentsverkiezingen. Oké, tot zover even de stand van de Bitcoin. Dat al te veel. Nou, ik heb nog een paar dingen te melden. Het ziet me nou opeens te binnen. Ik kijk nu even naar de chart op Bitstamp. En ik pak eerst dus die maandchart er even bij. Ik zei het al, we hebben dat 1 na hoogste punt gehaald. Het hoogste punt, zei ik net al, dat was december 2017, op 31 december, toen hadden we die enorme hype alweer achter de rug, hè, toen we naar de $20.000 schoten. Dat was de high op die maandcandle, maar de close op die maandcandle, die was $13.880. Nou, daar zijn we dus net niet bovenuit gekomen deze maand. Wat wel leuk is om te zien, als je naar de maandchart kijkt, en je zet de TD Sequential Indicator even aan, die vind je op TradingView. Het is niet een ingebouwde indicator, maar een zogenaamde custom indicator, omdat die getrademarkt is, heeft iemand hem nagemaakt. En dan zie je dat we nu met de maand november in periode 8 komen, in maand 8 komen van een opwaartse trend. En als dat hoeft niet te betekenen dat de prijs zomaar opwaarts blijft gaan, want in feite zou de prijs mogen dalen nu in maand 8 naar 1, 2, 3, moet even terugrekenen, naar 11.270, iets meer zelfs nog, sorry, 11.300 of daaronder. Hij moet boven de 11.350 blijven de komende maand om in die opwaartse trend te blijven zitten. In die opwaartse trend van de TD Sequential Indicator. Dus dat is een mooi koersdoel om in de gaten te houden. Verder als we even wat lijntjes trekken en dan kijk ik met name naar de weekchart, dan zie ik nog steeds die high staan. Inmiddels op $14.088. Daar moet de prijs boven komen. Dan gaat het echt weer leuk. Dan gaan we op weg naar de 20.000. Als de prijs daarboven sluit, met name op weekniveau. Dus volgende week zondag. Ja, en ook daar zitten we in een opwaartse TD sequential trend. Nummer 6 nu. En op de dagchart, en dat is helemaal fraai om te zien als je de dagchart erbij pakt op Bitstamp. We zitten nu in een hele uitgerekte, al steeds maar voortdurende TD Sequential Bullish Trend. Want een sequence of reeks nummer 9, of eigenlijk onderdeel van de reeks nummer 9, hebben we op 26 oktober al bereikt. Dat is een week geleden. En nog steeds zitten we in die opwaartse trend. En bij TD Sequential is het zo dat je dan eigenlijk even één downtrend moet zien, hoe kort ook, voordat er weer een opwaartse trend kan plaatsvinden. En dat zou betekenen dat de prijs zou moeten sluiten op 1, 2, 3, 4, even terugtellen. Hij zou moeten sluiten onder de 13.400, wat is het? 13.600, sorry. Nee, nog een keer. 13.468. Als de prijs van Bitcoin vandaag sluit, dus vandaag, het gaat om een dagchart, onder de $13.468, dan, en de prijs stijgt de dag daarna weer, dan beginnen we aan de volgende bullish trend volgens TD Sequential. Dat zou inderdaad zomaar kunnen gebeuren, want alle andere indicators wijzen daar ook op. Dus de waarschijnlijkheid is extreem groot. MA50 loopt omhoog, eindelijk significant omhoog. De MA200, die liep al omhoog. MA50 staat erboven. TD Sequential gaat de goede kant op. De Ichimoku Cloud op de dagchart. Groen, alles daarboven. Kortom, een absoluut bullish trend. Dus als je zit te wachten op een significante koersstijging van de Bitcoin, nou, het zou zomaar kunnen dat je aan je wensen wordt voldaan. Wat betekent dat voor de Bitcoin, of voor de barometers, de CryptoCoiners Scanner Barometer? Nou, die ziet er goed uit als je naar de barometer kijkt. De dagbarometer, eindelijk, lange tijd dat dit is gebeurd, lange tijd geleden, in de plus, 2,5% in de plus. Dus de gemiddelde prijs van alle altcoins in Bitcoin uitgedrukt is met 2,5% gestegen. De dag- en de weekbarometer, sorry, de 4-uur- en de uurbarometer zien er wat minder. Ja, ze zijn positief, 0,1% in de plus allebei. Maar dat is nog niet echt wat je wilt om te kunnen traden. Dan moet het wel wat meer zijn. Dus voorzichtig, hè. Je kunt in ieder geval aan de slag. Alles is positief. Maar voorzichtig, kleine winstjes pakken opnieuw. Want de trend is 74,1% bearish. Alweer een bijna record. Super hoog natuurlijk. Oftewel, als je naar alle altcoin charts kijkt, waarbij je de langere charts wat zwaarder laat meewegen, zwaar bearish. Oftewel, goed oppassen wat dat betreft. Nog wat interessants om te zien, als je naar dezelfde trend zou kijken naar de dollar, ook die is bearish. Oftewel, als je de gemiddelde prijzen pakt van alle altcoins in dollar uitgedrukt, en je kijkt dan naar de charts, 40% bearish. Dus ook nog steeds zwaar bearish. Dat betekent dat je gewoon kleine winstjes wil pakken en daar niet al te veel gekke dingen wil doen. Maar er is absoluut te traden vandaag. Maar doe dus super voorzichtig. Ik heb trouwens niet gekeken naar het volume. Is het handelsvolume gestegen of gedaald? Even kijken hoor, dat kan ik wel zien, want dan scroll ik gewoon even terug naar de barometer van de afgelopen dag. En hier is hij, de barometer van de dag, 18, ja, oké, het is natuurlijk zondag geweest gisteren, dus het is niet hoog. 18.500 bitcoin, lager dan vorige week zondag zelfs. Kortom, het handelsvolume is niet al te hoog. Ook geen wonderen, ik zei het net al, handelaren houden niet van onzekerheid en iedereen zit nu af te wachten. Oftewel, als je trade nu met die altcoins, je moet gewoon rekenen op het feit dat de volatiliteit zomaar instort, omdat er gewoon niet wordt gehandeld. Je wilt dus niet te lang in trades blijven zitten. Korte trades, weinig winst maken, daar heb je veel meer aan dan nu te proberen die maximale winst uit zo'n trade te slepen. Want als je door dat gebrek aan volatiliteitsmonster wordt gepakt, ja, dan zit je veel te lang in die trades, word je alleen maar gefrustreerd van. Daar zit niemand op te wachten. En wat het traden betreft, dat brengt ons op het onderwerp van vandaag. Niet zo'n heel uitgebreid onderwerp. Niet zo'n hele lange podcastaflevering vandaag. Nogmaals, we zitten allemaal te wachten totdat er wat gebeurt over een paar dagen. Maar het was een discussie die aan de gang was in de Telegram-groepen. Namelijk, wat is nou beter? Paper traden of echt traden? En ik heb daar een hele uitgesproken mening over. Het is overigens alleen maar mijn mening. Ik heb het totaal niet op paper trading. Paper traden betekent eigenlijk het volgende. Als je afvraagt, wat is nou paper traden? Is dat met velletjes papier erbij of zo? Nee, paper trading betekent eigenlijk dat je gaat doen alsof je zou zijn ingestapt. Oftewel, je krijgt een signaal of je ziet een signaal. Als je geen scanner gebruikt, dan ga je die charts af en je hebt van tevoren een strategie bepaald. En je ziet een signaal en je denkt bij jezelf, oh, wat zou er zijn gebeurd als ik nu hier zou instappen? Wat gaat er dan gebeuren? Dus je maakt voor jezelf een aantekening en je wacht vervolgens af. En je kijkt na een dag en je zegt, oh, dan was ik er met winst uitgekomen of oh, dan was ik er met verlies uitgekomen. Dat is één van de vormen van paper traden. Een andere vorm van paper traden wordt ook wel backtesting genoemd. Terugtesten of eigenlijk terug in de tijd testen. En dan doe je het volgende. Dan ga je eens kijken, oké, stel dit is mijn strategie. Ik stap hierin als dit en dit zo en zo staat. Als de charts er zo en zo uitzien. En ik stap uit dan en dan. Bijvoorbeeld met een vast percentage of als de charts er sowieso uitzien. Als ik een bepaald signaal van de charts krijg. En ik ga dat eens even testen. Ik ga terug in de tijd. En hoe was dat gegaan als ik dat het afgelopen half jaar had gedaan? Wat had ik er dan uitgehaald? Het probleem is, heel veel bots overigens, die werken ook met backtesting. Die laten, geven je de mogelijkheid om met backtesting een strategie te testen. Nou, naar mijn mening heb je er helemaal niks aan. Het is leuk. Wij hebben dit ook gedaan. We hebben februari 2018 heb ik een nieuwe strategie geïntroduceerd. Nou, niet echt nieuw, hij bestaat volgens mij best al wel, of hij bestond best al wel. Maar het is wel een strategie die we zelf hebben bedacht bij CryptoCoiners. Om te kunnen daytraden, omdat het toen heel slecht ging met positietraden. Het vertrouwen vloeide toen al weg uit die altcoins. En dat is alleen maar erger geworden. Kortom, SPH-traden, wat we daarvoor veel deden, is niet meer zo heel makkelijk om te doen op de urencharts. Maar deze daytrading methode wel, dus die hebben we getest. We zijn daadwerkelijk ermee gaan traden. We hebben met een paar mensen een groot aantal trades gedaan, 1000 stuks. En daar kwam een hoog, een zeer succesvol testpercentage uit. Het waren wel echte trades, hè? Dus gewoon met geld. Niet op basis van paper trading. Daarna, toen mensen ermee aan de slag gingen en wisselende resultaten halen, mensen moesten ook een beetje leren ermee om te gaan en zo, zijn er een paar mensen geweest die hebben dit gebacktest. Die zeiden, weet je wat, ik heb even een scriptje geschreven, dat is even door alle charts heen gegaan en steeds ingestapt op het moment dat en uitgestapt op het moment dat. En er kwam een hoog percentage aan winst uit. Ik heb zelfs, en dit is alweer jaren geleden, volgens mij in de zomer van 2018 heb ik een interview gedaan met iemand die zo'n backtester scriptje had gemaakt. En natuurlijk vond ik het ook leuk en eigenlijk fascinerend om te zien wat de resultaten van die backtest waren. Maar ook dat is alleen maar een backtest. Leuk dat het resultaat zo positief was van de CryptoCoiners strategie, maar het is alleen maar een backtest. En backtests houden met twee belangrijke dingen geen rekening. Allereerst, er wordt door backtest niet gekeken naar de hoeveelheid waarmee je aan het traden bent en dus naar het volume. En dat betekent, als jij niet wordt gevuld, als jouw order niet wordt gevuld, je koopopdracht of je verkoopopdracht, merk je dat bij een echte trade wel. Maar bij backtest trading wordt er altijd gewoon van uitgegaan dat een order wordt gevuld. Oftewel, ja, er is gewoon gekocht hier en ja, er is gewoon verkocht hier voor deze prijs. Terwijl in de praktijk vaak blijkt dat dat niet lukt. Kijk bijvoorbeeld alleen maar naar als je op dit moment de kerstboom volgt, de CryptoCoiners kerstboom, Bitcoin versus goud. Dan zul je hebben gemerkt, zeker als je er met wat meer volume in gaat, dat niet al je orders kunnen worden gevuld, omdat er gewoon veel te weinig volume is op bijvoorbeeld Binance. En dat geldt ook voor daytrades die je doet. Als jij er met veel te veel volume instapt, dan gaat het fout. Als je een stoploss moet nemen, dan jaag je de prijs naar beneden vaak. Doordat jij absoluut moet verkopen, heb je de kans dat je met een veel groter verlies blijft zitten dan je had verwacht als je volume te groot was. Daar kijken backtests helemaal niet naar. Dat is één. Dus een backtest is alleen maar een soort, ja, wat is het? Het is eigenlijk niks. Als ik heel eerlijk ben, ik heb het niet zo op backtest, zoals je duidelijk merkt. Opnieuw, dit is mijn mening. Het geeft je een beetje een beeld of een strategie werkt of niet, maar niet meer dan dat. Maar het allerbelangrijkste waarom ik het niet zo heb op paper traden, is dat er één belangrijke factor buitenspel wordt gelaten. En dat is emotie. Paper traden is makkelijk, want je doet het niet met echt geld. Je doet maar alsof. En dat betekent dat je geneigd bent om bepaalde dingen misschien te doen die je anders niet zou doen. En dingen niet te doen die je wel zou moeten doen als je een paper trader bent, want het gaat toch niet om het echi. Terwijl als je echt aan het traden bent, dan zul je of heel erg goed aan de regels houden, want je bent met geld aan het traden en je hebt een tradingstrategie of een tradingmethode gekozen waarvan je weet dat die werkt of waarvan je weet dat die voor jou werkt. En daar hou je je dan ook aan. Of je laat je leiden door emoties en gaat hele gekke dingen doen. Raakt in de stress omdat een trade verliesgevend wordt. Of, wat ik steeds vaker hoor, een voorbeeld zul je ook horen in het volgende CryptoCoiners gesprek dat ik heb gevoerd. Je raakt in de stress omdat je in de winst komt. En moet je nu al gaan verkopen? Moet je toch nog even blijven wachten? Enfin, over 2 weken heb ik het daar uitgebreid over in het CryptoCoiners Café tijdens ons volgende gesprek met een CryptoCoiner. Dat is iets dat je misschien wel herkent. Die stress van, oh jee, moet ik nu uitstappen? Moet ik nu alvast mijn winst pakken? Want misschien daalt de prijs wel weer. Nou, bij paper traden zie je daar natuurlijk helemaal niets van terug. Dus als ik zou moeten kiezen, en het is alleen maar mijn mening, kan het niet vaak genoeg zeggen, wat is nou beter om te doen? Echt gaan traden of paper traden? Het allereerste, voordat je die beslissing ook maar kunt nemen, is je hebt een strategie. Je hebt een methode die je zeg maar, als een robot kunt gebruiken om in te stappen in een trade. Of dat nou een nieuwsstrategie is, een fundamentele strategie of een strategie op de charts, zoals wij doen met cryptocoiners. Of het nou een price action strategie is, een support resistance strategie of het is een indicator strategie. De laatste doen wij bij cryptocoiners. Als je maar een strategie hebt, de beste manier om die te testen is door gewoon live te gaan traden, want je leert dan meteen omgaan met het emotionele verhaal wat erbij hoort. En je leert herkennen dat je in sommige situaties misschien niet had willen instappen omdat het volume bijvoorbeeld veel te laag was. Daar heb je door de bank genomen meer aan dan paper trading. En het is ook niet zo duur om dat te doen. Veel mensen zeggen, ja, daar dacht ik heel veel geld mee kwijt. Van de week postte iemand een hele mooie berekening. Ik heb hem niet nagerekend, maar het was wel spectaculair. Die zei, als jij $100 meeneemt om mee te gaan traden, en je bent bereid om elke trade een verlies te pakken van 2%, niet meer dan dat, dan kun je, volgens mij zei hij, ik heb het dus niet nagerekend, maar hij zei 3600 trades doen voordat je geen geld meer over hebt, die je allemaal verliest. Dus 3600 verlies trades op rij. Nou, dan ben je echt een hele goede verliezer als je dat voor elkaar krijgt, 3600 trades op rij verliezen. Dat geeft aan dat je dus met $100 een mooie hoeveelheid leergeld hebt om dit te gaan testen, die je eigenlijk niet te veel kost. Dus iedereen heeft natuurlijk absoluut recht op zijn eigen mening. En ik respecteer ook de mening van degene die apert voor paper traden was. Maar het is niet iets waar ik een voorstander van ben. Omdat je tegelijkertijd die emotie onder controle moet leren te krijgen. Ik ben heel benieuwd over wat je hiervan vindt. Ben je het met me eens? Of ben je het absoluut niet met me eens? Of heb je een nog wat genuanceerdere mening erover? Aarzel niet, reageer even op de podcastpagina. Of als je kans wilt maken op een maand gratis scannerlidmaatschap, we verloten er weer een aantal eind van deze maand. Aarzel dan niet en reageer per voicemail. Dat kun je ook doen op de cryptocoiners.nl website of op de podcastpagina. De link vind je natuurlijk ook weer in de show notes. Tot zover. Nog één dingetje trouwens. Die MCO-kaarten waar ik het over had, die debitcards, die Visa debitcards van inmiddels is dat crypto.com, maar de video die ik erover gemaakt heb, dat is, toen heette dat ding nog de MCO debitcard. Die kaarten zijn inmiddels binnengekomen. Heel veel mensen begonnen zich zorgen te maken omdat ze al wekenlang crypto hadden vastgezet. Ter waarde van $150, $160 toen geloof ik nog. En die kaart kwam maar niet. En inmiddels zijn die kaarten er. Ik lees alleen maar berichten op dit ogenblik van mensen zeggen van, nou, de kaart is binnen. Ze posten foto's en zo, dus iedereen gefeliciteerd ermee. En ik las de mooiste opmerking die ik las was in onze Telegram groep, die zei van, ik heb inmiddels mijn rode kaart ontvangen en mijn man is blij, want die heb ik zojuist een Spotify account kunnen geven. Want dat is wel mooi met die MCO, de Visa debit card. Je krijgt er, als je de rode kaart op zijn minst neemt, dat betekent dat je een bepaald bedrag moet vastzetten. Het is niet zo heel veel, het is tussen de 100 en de €150 geloof ik omgerekend. Dat zet je vast, dus dat geld ben je niet per definitie kwijt. Want je kunt het weer opnemen na 6 maanden. Maar zolang het vast staat, krijg je gratis Spotify. Dus dat heb je relatief snel terugverdiend. Ik bedoel, als jij een jaar lang dit doet, je zet het een jaar lang vast, dan heb je ongeveer Spotify kosting een tientje of zo. En ik geloof dat ze tot maximaal €12 of €13 terugbetalen. Dus je kunt ook een Spotify Family abonnement nemen. Dan betaal je €2 nog. En de rest wordt dan door die crypto.com kaart betaald. Maar dan heb je na een jaar terugverdiend. En Marijke die schreef, nou, ik heb mijn man blij gemaakt, die heeft nu eindelijk Spotify. En dat is gewoon leuk. Ik heb ook Spotify. Ik betaal dat ook nu gewoon via mijn MCO of via mijn crypto.com debitcard. Mijn MCO Visa debitcard. Het is gewoon leuk om te zien dat je dat elke maand op zo'n manier terugkrijgt. Het is ook een trucje dat mensen uithalen trouwens. Bizar. Ik wist niet dat dit kon. Dat komt, ik tank eigenlijk zelden of nooit bij onbemande stations. Maar het schijnt als volgt te werken. Ik weet dus niet of het altijd werkt. Dus het is niet iets van, gaan we proberen, je verdient geld. Maar een paar mensen doen dit met veel plezier. Die zeggen, als je tankt met bij een onbemand station, zoals Tango en hoe die dingen ook allemaal heten, dan wordt er meteen automatisch een blokkade op je creditcard gezet van €150. Er wordt een autorisatie gezet voor €150. Dat betekent dat geld, die €150, staat even vast. Als je gewoon een creditcard gebruikt, merk je daar vaak niet veel van. Maar als je een debitcard gebruikt, zoals de MCO Visa debitcard, dan wel, want dat geld wordt ter plekke geblokkeerd. Je kunt dat dan niet aan iets anders uitgeven. Het duurt een dag voordat die blokkade weer wordt opgeheven. Nou, vervolgens ga je tanken. Want dat doen ze om te voorkomen dat jij gewoon geen geld op je rekening hebt staan, maar wel je tank volgooit. Vervolgens ga je tanken en daarna wordt een dag later alles keurig verrekend. Die €150 wordt weer vrijgegeven, het tankbedrag wordt afgeschreven. Klaar is cash. Nou, hoe komt het? Je krijgt cashback als je die kaart gebruikt. En als jij de rode kaart hebt, dus je hebt wat gesteekt, je hebt wat vastgezet, dan krijg je niet alleen gratis Spotify, maar je krijgt ook 2% van het bedrag dat je betaald hebt als cashback. Oftewel, als jij voor, ik geloof, voor €30 tankt, want dat gaf iemand als voorbeeld, dan krijg je over 150 euro 2% cashback. Oftewel 3 euro. Oftewel, en die cashback wordt niet meer teruggehaald. Dus je tankt voor 30 euro. Je krijgt cashback over 150 euro. Die na een dag wordt die 150 euro weer teruggestort. Dat is 3 euro. Dus je krijgt gewoon 10% korting op je tankprijs. Nou, dat is veel. En iemand zei al, nou weet je wat, ik tank LPG. Ik tank maar 5 euro. Dus ik tank praktisch voor niks eigenlijk dankzij dit systeem. Ik weet niet of het echt altijd zo werkt. Maar steeds meer mensen posten hierover in onze Telegram groepen. En daar kun je mooi van profiteren, zolang het werkt natuurlijk. Dus ik zou zeggen, veel plezier daarmee. Dat is dus die Visa, sorry, die crypto.com Visa debitcard. En als je hem aanvraagt via ons, krijg je ook nog eens een keertje $50 aan tegoed gestort. Zo gauw, en dat is gewoon, kun je meteen gebruiken, zo gauw je die kaart hebt. Om mee te tanken bijvoorbeeld. Dat kun je doen via www.cryptocoiners.nl/MCO. En als je afvraagt waarom MCO, want het is toch de crypto.com debitcard. Nou, ze hebben die naam dus veranderd, want er is een munt verdwenen enzovoort enzovoort. Ik pas dat allemaal nog een keer aan, maar je weet die kaart waarschijnlijk wel te vinden. En anders als je je afvraagt, waar vind ik die dingen allemaal? www.cryptocoiners.nl/links, zoals links, L-I-N-K-S. Daar vind je alle links naar dingen waar je korting op kunt krijgen of flink veel geld mee kunt besparen. Nou, toch weer een wat langere aflevering dan ik had gepland. Sorry daarvoor. Morgen ben ik weer natuurlijk. Dan komen we heel dicht in de buurt van de presidentsverkiezingen. Aarzel niet, ik zei het al, reageer. Ook als je het leuke podcastaflevering vond of niet leuk, reageer even. Zodat ik weet dat er wordt geluisterd. Altijd interessant als je dat even doet. En dan spreek ik je morgen weer. Tot dan. Dag.